De derde week van januari en de eerste games zijn aangekondigd. De eerste showcase is uitgezonden. En de eerste goede reviews zijn binnen. Fuck yeah, dit is de week met XBNL. Exco, give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. Exco,
deliver to you. Alle hype.
Vrijdagavond, jongens, 19 januari. En de energie zit hoog. We hebben een fantastische week achter de rug. En daar gaan we jullie helemaal over bijpraten. We hebben games gezien, je hebt het allemaal gehoord. De eerste positieve, echt goede review is inmiddels ook op de deurmat bij jou thuis beland. We hebben veel te bespreken en dat doe ik niet alleen. Dat doe ik niet met twee redacteuren, dat doe ik niet met drie, maar dat doen we gewoon met z'n vijven. Jeff, Niels, Domingo, Renko, welkom bij podcast nummer 275 op deze toch wel een beetje koude en druiderige, wat is het, vrijdag 19 januari?
Nou, druiderig is het niet. Het is mooi juist, bewit sneeuw en zon erbij vandaag.
Ik ben door druiderige oorden in Twente geweest, maar inderdaad in Apeldoorn scheen het zonnetje. En Jeff, bij jou staat de eerste sneeuwpop volgens mij.
Ja, sneeuwpop staan hier, je kunt hier sneeuwballen gevechten nog doen. Het kan allemaal.
Het kan allemaal om me.
North of the Wall is dit. Oh nee, dat is bij Renko is dat.
Ja, Friesland is ingesneeuwd, denk ik.
Ja, nee, we kunnen hier motregenpoppen maken of zo. Dus,
echt? Raar dat het zo lokaal is.
Motregenballen gooien.
Ja, zie je, het is niet overal zonnig in het land. Hé hey, jongens, laten we maar direct induiken, want we hebben best wel een toffe week achter de rug. En te beginnen maar met het hoofdtopic van vandaag, en dat is de Developer Direct. Bezoek je de website regelmatig, dan heb je vanochtend al gezien dat we een kletspraat hebben opgenomen over de eerste showcase van het jaar die Xbox uitgezonden heeft. In die showcase stonden vijftal games centraal, Niels. En zonder nu de hele kletspraat opnieuw te herhalen, want mensen, wil je echt een deep dive over wat we van die show vonden, dan check even xboxnederland.nl. Maar misschien toch even de headliner, Niels. 5 games aangekondigd. Noem ze eens even op een rijtje. Wat hebben we allemaal te zien gekregen?
Nou, in een volgorde van waarin werd getoond, we begonnen met Obsidian met Avowed. Daarna gingen we over naar Hellblade 2. Toen kregen we een soort van, dachten we, Shadow Drop. Maar nee, het was in één keer gewoon een vak die erbij kwam. Visions of Mana van Square Enix kwam erbij. Toen gingen we naar Ara History Untold en we eindigden met de absolute klapper van Indiana Jones en The Great Circle, want daar van die game hadden we nog niks gezien. Dus er kwam in één keer heel erg verrassend uit de hoek.
Ja, lekker is 5 games, waarvan 4 uit eigen huis, van eigen stal, Xbox Game Studios. Ja. Alle 5 de games gaan dit jaar uitkomen met als eerste en ook enige concrete release datum Hellblade 2, die op 21 mei 2024 uit gaat komen. In de herfst verwachten we Ara History Untold en Avowed van Obsidian Entertainment. En in 2024 Indiana Jones. En dan van Square Enix komt Visions of Mana in de zomer van 2024 uit.
Ja. Trouwens, Ara is alleen voor de PC, hè? Ik dacht even van, dat komt ook voor de Xbox, maar het is eigenlijk gewoon een PC-titel. Dus
is het zo?
Ja, dat is alleen PC.
Oh, dat is mooi kut. Ik denk dat heel veel mensen daar wel in teleurgesteld zijn dan.
Ja, en ook omdat het een Xbox Developer Direct is, verwacht je dat het een Xbox-titel is. Maar het is een PC-titel.
Oké. Dus dat is een goede toevoeging.
Het artikel schreef dacht van, wacht even.
Ja, goed, de mensen die de kletspraat geluisterd hebben, die hebben al een beetje gehoord hoe Domingo en Niels en ik erin staan, hoe we de Developer Direct beleefd hebben. We gaan dadelijk nog wel even kijken van, we zijn nu 24 uur later, kijken we er nog hetzelfde naar. Maar laten we eens beginnen bij jou, Jeff. Je hebt het nieuws vandaag meegekregen. Je hebt erover gelezen, je hebt ernaar gekeken, misschien ook de kletspraat. Developer Direct, was die geslaagd voor jou?
Ik denk het wel, ja. Er waren denk ik wat verwachtingen van vorig jaar nog, die misschien een beetje de overhand hadden. Met we gaan een Shadow Drop gaan we krijgen. Nou, die kregen we niet. Maar ik denk daarnaast, wat we zagen, dat was wel even, allemaal nieuwe beelden. We zagen gewoon veel meer van games waarvan we nog veel te weinig hadden gezien. En best wel verrassend, een aantal games waarvan ik dacht van, dat duurt nog wel even. Toch allemaal aangekondigd voor dit jaar.
Zeker. Renko, van de verschillende games die aangekondigd zijn, wat was voor jou het hoogtepunt?
Ik kijk zelf eigenlijk al tijden uit naar Hellblade. Omdat ik vond die eerste vond ik heel tof. Ik vond het vooral heel knap hoe ze hoe ze eigenlijk uit probeerden te beelden. En ik denk ook redelijk geslaagd hoe een psychose ongeveer in elkaar steekt. Ja, ik werk daar ook mee, dat soort mensen onder andere. Dus ja, ik vond het wel heel, heel interessant. En ik ben ook heel benieuwd naar de volgende. Gewoon, ja, grafisch een dikke stap vooruit natuurlijk.
Ja.
Dus ja, dat is wel degene die er voor mij uitsprong.
Ja. En welke was dat voor jou, Jeff?
Ja, ik denk twee. Dus ik denk Hellblade laat wederom zien. Hè, die beproeft nog eens een keer dat zij dus echt nu met een mega grote productie aan de slag zijn. Dat ze kleine Hellblade 1, kleine projectje waar ze toen mee zijn gestart. Dat hebben ze zich echt achter hun gelaten. En ze zijn echt met grote dingen, ambitieuze projecten bezig. En dat lijkt gewoon volledig goed te gaan. Dus gewoon op alle fronten lijkt dit een knaller te worden. Dus geluid hebben ze prima in orde. Ze zijn weer bezig met nieuwe dingen, met meer spatial audio. Waar die game zich natuurlijk uitstekend voor leunt. Grafisch, nou, daar hoef je niks over te zeggen. Dat is, ik denk, gewoon best uitziende game ever. Die nu in productie is, die dit jaar uit gaat komen. En dat zal ook wel een poosje zo blijven. Ja, en verhaalvertelling, daar zijn ze ook natuurlijk kei in. Met dat hele psychose aspect erbij. Dus Hellblade echt by far nog eens een keer weer laten zien. Ja, ze hoeven nu de game niet meer verder te laten zien. Ze moeten het nu gewoon uitbrengen. Het is weer klaar, we hebben het gezien. Nu is het gewoon een kwestie van zelf spelen. Ja. En Indiana Jones, dat is wel toch leuk om te zien, hè? Machine Games, die voorheen aan Wolfenstein heeft gewerkt. Zo'n titel als Indiana Jones gewoon helemaal goed oppakt. En een, met alle kenmerkende dingen van Indiana Jones erbij, gewoon op een goede manier presenteert. En dat lijkt ook gewoon helemaal goed te komen.
Ja.
Zelfs met Todd Howard in beeld.
Ja, nou, dat vond ik wel even een beetje ding. Executive producer Todd Howard, dan moet die gast moet even weer wat zeggen. Ja, hij moet sowieso even wat doen aan zijn haarkleur. Dat is echt verschrikkelijk.
Nee, klopt.
Even een ander kleurtje verf gebruiken. Of laat die grijze haren eens een keer doorkomen of zo.
Ja.
Maar, want dat is, ja, Todd Howard die heeft zo'n, blijkbaar zo'n status dat ze, als zijn naam wordt verbonden, dat het ineens een betere game wordt of zo.
Nou, dat het een kut game wordt, want hij heeft Starfield gemaakt.
Laat dat lekker achterwege. Ja, en 76. Bedoel, heeft zijn naam niet meer. Maar desalniettemin, volgens mij prima studio die heel goed weet wat ze aan het doen zijn. En dat lijkt best een leuke game te worden. Ik moest heel erg denken aan Tomb Raider. Ik denk dat het dat juist is op alle aspecten. Dus lekker puzzelen, beetje avontuur, beetje wat actie tussendoor. En een goede nadruk op het verhaal. Dus ik denk dat we gewoon een mooie interactieve Indiana Jones film gaan spelen. En leuke puzzels mogen oplossen.
Ja. Ja, chat sluit zich daar helemaal bij aan. Little Evil zegt ook Hellblade en Indiana Jones. Dat waren wel echt de hoogtepunten voor hem. Matthew die was al onder de indruk van Visions of Mana, kan ik me voorstellen. Heeft natuurlijk een beetje de feels en de looks van Ni No Kuni en Dragon Quest. De combat ziet er goed uit, kleurrijke werelden. En die komt in de zomer uit, dus dat is hartstikke mooi. Mooi om die relatie van Xbox en Square Enix wat te zien versterken. Drangs die zegt de indie game, kom maar door. Bandahem die zegt ook Avowed en Indiana Jones. Ja, ik denk al met al jongens hebben we gewoon best wel een hele mooie line-up. 4 AAA games. Dagje verder Niels, eerste reactie van jou gisteren was een beetje mild. Je zei, en ik quote, een zeventje. Sta je daar nu nog steeds zo in? Of nu het stof wat gedaald is, ben je er toch anders naar gaan kijken?
Nee, ik blijf er wel bij. Trouwens, wat Demas zegt in de chat, dat resoneert ook nu in één keer. Van, het lijkt heel erg op Wolfenstein.
Ja,
in
ja, 100%.
In Indiana Jones. Ja. Oh ja, dat kwam ik gisteren niet op. Dat van, oh ja, tuurlijk, want dat is misschien. Ja, nee, nu snap ik het helemaal.
Ja.
Nee, dat is steeds een zeventje. Maar het grootste kritiekpunt is, van wat jij al hoopt, Rick, is dat je dus een vooruitzicht krijgt van een half jaar van dit zijn de games die eraan komen op korte termijn. En het is gewoon niet zo. Dus ja, had ik dan nu al die games willen zien? Of is het dan ook goed als op Summer Game Fest dat het dan een soort van korte release date opvolgt of zo? Ik weet niet. Ik vond dat de kracht eigenlijk van vorig jaar de Developer Direct. Om gewoon echt op korte termijn te weten welke games naar je Xbox komen. Omdat je weet van nou, volgende maand mogen we dit verwachten. Shadow Drop erbij. Over 2 maanden dit, over 3 maanden dat, 4 maanden dat, zo. Klaar.
Ja.
Neemt niet weg dat ik het wel heel erg leuk vind om al die ontwikkelaars te zien met hun passie voor het vak. Dat is echt wel heel erg tof. Absoluut.
Ja. Ja, dat zei je ook gisteren zo mooi, Domingo, dat je bij het zien van Hellblade je ook gewoon wat kippenvel kreeg. En dat zat hem ook in de gedrevenheid van deze mensen die voor Ninja Theory werken.
Ja, klopt. Het is gewoon heel duidelijk dat ze heel veel tijd en energie en ook gewoon een passie voor het vak game development in die game hebben gestopt, inderdaad. Ja. Ik denk wel kleine aanvulling op wat Niels zegt, vergeleken met vorig jaar. Moet je niet vergeten dat de games die we tijdens deze Developer Direct hebben gezien, dat het allemaal gewoon grote, volwaardige games zijn. Oftewel echt first party AAA games, al zien wij dat zelf misschien niet bij elke game zo. En de Developer Direct van vorig jaar zat natuurlijk wel iets meer richting de indie kant in. Er waren een paar AAA titels en de rest was allemaal indie, dus... Ik denk dat dat wel iets is wat je niet moet vergeten. Maar ja, ik ben benieuwd wat Microsoft van de rest nog wil gaan doen voor de rest van het jaar. Want als we kijken naar aantallen games, ja, dan verwacht ik eigenlijk toch wel een ID at Xbox misschien binnen nu in 2 maanden.
Ja, ik denk... Ja. Kijk, dit is... Ze hebben 4 AAA-titels laten zien, waarvan 2 gewoon... Ik bedoel, we moeten ze nog gaan spelen en laten we niet te verbaasd zijn... Maar Hellblade, op basis van de eerdere ervaring met deze game en hoe het er nu uitziet, is een GOTY-contender. Indiana Jones is een GOTY-contender. En dan hebben we nog de andere games en nog third-party exclusive. Dus dit is en wordt een goed jaar, lijkt het op. En dat mag ook wel een keer, na toch jaren van veel wisselvalligheid over de output die de Xbox Game Studios leveren. En als je kijkt naar de roadmap van komende maanden, dan zou een ID at Xbox event, Domingo, daar denk ik heel goed bij passen. Ik denk tussen nu en Summer of Game Fest, we moeten meer gaan zien van, Activision en Blizzard. Daar moet een soort roundtable komen, zoals ze destijds met Bethesda gedaan hebben. Er moet duidelijkheid komen, hey, hoe is die integratie van die studio's nu binnen Microsoft? Hoe is dat gegaan? Waar werken de studio's aan? Hoe verloopt die samenwerking met Xbox inmiddels? En dan zijn we helemaal klaar dadelijk voor de Summer of Game Fest. Dus de voormalige E3-periode. En dan hebben we de grote show. Dus de show voor de games van het najaar. En ongetwijfeld gaan we daar meer van Indiana Jones zien. En ongetwijfeld gaan we daar meer van Avowed zien. Ja, dit wordt denk ik een goed jaar. En de toekomst ziet er ook goed uit voor 2025 en verder. Vraag waarmee ik wil afronden voordat we naar een volgend topic gaan. Niels, is dit nou een format die Developer Direct waarvan je zegt... Nou, kom maar door ieder jaar. Of misschien wel 2 keer per jaar.
Oh, ik zou hem wel 2 keer per jaar willen, ja. Maar ik zou het zeker in januari houden om lekker het jaar uit te starten. En qua format absoluut houden, want ik vind... Het is ook heel erg leuk om te laten zien. Microsoft heeft natuurlijk heel veel studio's gekocht. Laat die studio's zelf ook zien, weet je wel. Dat is echt wel superleuk. Laat de mensen erachter zien waar ze mee bezig zijn. Ja, maar zeker houden, ja. Maar dan wel, ja, zoals die januari. Als je dan 2 keer per jaar gaat doen. En doet die van januari gewoon even op de korte termijn. Dat je denkt van, nou, deze games komen echt binnenkort uit. Dan kan je die tweede developer direct eventueel houden voor de games die daarna komen. Dus ja, neem net als ID de Xbox. Doe gewoon iedere keer per jaar, joh.
Ja. Ja, ik weet er natuurlijk niet hoeveel werk je in zit, hè, voor hetzelfde.
Ja, dus dat klopt. Maanden... Zag er wel uit, het allemaal rapportages die samenkomen in 1 keer, maar ja, klopt.
Maar ja, aan de andere kant weet je, ze hebben ook, wat is het, inmiddels 37 studio's.
Ja.
En ik heb begrepen, een flink kapitaal Microsoft inmiddels, dus volgens mij moeten ze best kunnen investeren in een cameraploegje en wat mensen daarvoor vrijmaken.
Ja, ze kunnen mij vragen, hoor. Ik ga met alle liefde daar even opnemen.
Ja. Ja, Niels, even op bezoek. Even de laatste dingen, laatste shots van Fable even inventariseren. Ja, toch?
En dan sluit hij de opname af. Ja, volgend jaar gaan we wel beter voorbereiden.
Ja, zeker. Maar nou ik het snel van
eerder beginnen, ja.
Eerder beginnen.
En dan liek ik een paar beelden naar Xbox Nederland. Hebben ze een primeurtje. Even, oh, shit. Oh,
ja.
En dan zit je gewoon met 6 man, zit je gewoon weer je spareribs naar achter te tjappen. Je zit super snel je biertje achterover te tikken. En dan zit je uiteindelijk op de man die het meest zit te zeuren, zit je te wachten tot die zijn biertje heeft opgedrongen.
Ja, en dan zit ik in mijn eentje te werken, de rest op mijn telefoon eromheen. Want ik kan het toch niet helpen.
Ja. Ja, we zaten wel lekker op de bank van Jeff, eerlijk is eerlijk. Ja, mensen, ja, dit is even zo'n onderrondje na de nieuwjaarsteam. Daar zit nog wat van
onverwerkte emoties.
Agressie, maar die is bij deze wel geventileerd.
Hey, het enige wat ik nog even wou zeggen is, want ik hoorde jullie gisteren wel over Indiana Jones, ziet er fantastisch uit. Maar Het is niet helemaal next gen. Ik vind Hellblade is echt next gen. Indiana Jones is vond ik een beetje tegenvallen wat dat betreft. Het ziet er heel mooi uit, hè? Gewoon prachtig, alles erop en eraan. Het is helemaal prima, tip-top in orde. Gewoon 2024. Alleen...
Het is wel weer dat houterige Bethesda.
Ja, het is niet te vergelijken met Hellblade. Ik denk van, ik ga toch eens even...
Houterige Bethesda, vind ik toch
Als we een discussie tussendoor starten, kunnen we überhaupt nog wel praten over next gen? Zitten we niet gewoon in current gen?
Maar kijk even dit. Weet je, dit is echt een mooi shot van Indiana Jones. Zo, die... Ja. En vergelijk dat even met Hellblade Hero. Dit is echt een wereld van verschil. Echt totaal.
Ja, oké. Als je het nu zo inderdaad zo head-to-head met elkaar vergelijkt.
Op zich ziet het er helemaal niet gek uit. Maar in die trailer, je ziet ook dat hij op een gegeven moment met die zweep aan het werken is. Dat hij mensen van platformpjes afhaalt en zo. Dat ik denk, jezus.
Ja, dat vind ik ook. Ja, klopt. Dat was echt nog van dat houterige... dit is dan weer net niet vloeiend genoeg.
Maar de werelden en zo zien er weer fantastisch uit. Ik bedoel, dit gedeelte en zo, weet je, dit is echt gaaf.
Well, ja, precies. Het is ook makkelijk om zo'n game nu al af te gaan branden. Maar ja, dat zijn van die typische dingen. Dat Bethesda heeft er heel veel last van. Ook altijd al gehad.
Even niet vergeten dat Indiana Jones veel grotere open werelden gaat bieden. Met veel meer variatie in kleur. Terwijl Hellblade zich wel weer meer richt op duisternis en kleine omgevingen. Dus ik vind dat niet helemaal een eerlijke vergelijking.
Weet je niet, open Hellblade 2 wordt? Eén was inderdaad kleiner, maar misschien is 2 wel groter qua oppervlakte en noem op.
Ja, wat ik zag uit de gameplay die we eerder hebben gezien is dat wel meer lineair... gaat en dat wat kleinere omgevingen zijn. Het is niet klein. Tuurlijk, je hebt wel grote open vlaktes. Maar ik vind het niet eerlijk dat te gaan vergelijken met een Indiana Jones waar we gisteren een shot zagen vanaf een dak met een complete stad erachter.
Nee, maar dat is echt op niet vergelijken. Grafisch vlak. Het zijn echt... Het is totaal anders. Kijk dan. Ja. Dit is toch totaal niet te vergelijken met wat je hier ziet, jongen. Echt aan grafische aspect. Dit is echt zo anders. Weet je, animatiewerk, jongens, helemaal...
Ja, maar ik denk, Hellblade is veel meer gescript dan in die...
Het is een game die 7 uur gaat duren, die volledig lineair is.
Ja.
En een strak verhaal vertelt.
Als we dan een beetje op die tour gaan, vergelijk dan Indiana Jones met bijvoorbeeld een Uncharted 4. Die, ik weet niet hoeveel jaar geleden al is uitgekomen.
Ja, 6 of zo inmiddels.
Die vind ik er nog steeds mooier uitzien.
Ja, zeker. Dat is wel waar, ja. Die is
op PlayStation inderdaad.
Ja, 4, PlayStation 4.
PlayStation 4 inderdaad, ja.
Die draait wel op 27p dan.
Ja, dat is wel 30 fps, ja, dat klopt. En de remaster op de PS5 was 60 fps. Maar we weten nog niet hoe Indiana Jones zo meteen uit gaat zien na zijn trailer. Dus dat is dan misschien...
Nou, in ieder geval één ding waar ze helemaal mee te koop lopen.
Nog 8 maanden in development. En wat Chris Taylor trouwens net zegt, ik weet niet of dat klopt. Maar Chris Taylor die zegt, Indiana wordt 100% 60 fps en Hellblade wordt 30 fps.
Ja, precies. Dat is ook die engine die eronder zit. Ik
als dat klopt.
Gaf hij ook aan van, weet je, dat is id Tech, inderdaad, dat is van Doom, dat is van Wolfenstein, dat is allemaal super smooth. Ja. Goede shooter mechanics, dus dat kun je in ieder geval verwachten, dus dat zal ongetwijfeld goed komen. En dat is ook het ding met dat gezever over dat first person view, begonnen ze helemaal over. Ik hoor ook andere podcasts erover, zo geweldig dat Indiana Jones first person is. Waar hebben we het over, joh? Het is gewoon een FPS, het is gewoon de makers van... Doom, de makers van Wolfenstein, die maken nu Indiana Jones. Wat had je anders verwacht? Weet je, third person ineens? Nee, natuurlijk niet.
Goed punt. Ja. Hey, okay. Ja, volgens mij, jongens, concluderen wij 2024 ziet er goed uit. Developer Direct, alsjeblieft, Xbox, zet het door. Begin het jaar met zo'n show als deze. En als het kan, voeg een tweede show toe. Maar voor nu al met al, er is veel om naar uit te kijken. Mocht je in deze discussie het gevoel hebben van, ik wil toch wat meer beelden zien bij de verschillende aankondigingen, check dan xboxnederland.nl. We hebben van iedere game hebben we trailers gepost, we hebben de achtergrondverhalen gepost en we hebben de beelden gepost van de ontwikkelaars die aan het woord zijn. Dus check gewoon even de website en dan ben je weer helemaal up-to-date. En daarmee ronden we dit topic ook af en gaan we naar een tweede topic, minder vrolijk van aard. Niels, het borrelt mij aan alle kanten. Ik ga er niet eens aan beginnen om toe te lichten wat voor bizarre uitspraken een vertegenwoordiger van Ubisoft gedaan
heeft. Heerlijk.
Dus Fokkie, ga ik lekker aan jou overdragen, want wat is er een vredesnaam aan de hand?
Nou, ik wil dan wel zo meteen naar jouw kant van het verhaal horen, want ik denk dat ik de ene kant representeer, jij de andere kant.
Ja.
Het gaat erom dat de director of, hoe noem je dat? Director of Subscriptions, Philippe Tremblay.
Ja, die, heb je het al. Director of Subscriptions.
Ja, Subscriptions, ja. Dus die, ja. Die zegt van ja, we gaan met z'n allen toch meer richting dat subscription model met Xbox Game Pass en alle Ubisoft Plus is natuurlijk ook nu. Die ik toevallig dan deze maand heb gehaald. ook alleen maar omdat er nu echt 4 of 5 Ubisoft games achter elkaar uitkwamen. Ik dacht van, oh ja, dan kan ik ze allemaal tegelijk even proberen. En als ik dan het niks vind, zoals in dit geval de Crew Motorfest, vond ik niet boeiend genoeg om naar me verder te gaan. Ik dacht van, nou, dan haal ik hem weer af van harde schijf, weet je wel. Dat kost me weer aanschafkosten. Maar hij maakt nogal wat los, want hij zegt dan van, ja, maar jongens, ga er maar vast aan wennen. Want die games zijn niet van jou eigenlijk. Want jij leent als het ware games van een subscription of van een aanbieder. Zoals we dat al jaren doen nu natuurlijk met Netflix en Paramount Plus en Amazon Prime en weet ik wat allemaal, HBO. Maar hetzelfde geldt voor je huis, is van de bank. Misschien heb je een leaseauto, is ook niet jouw auto. Weet je, dat zijn allemaal van die dingen waarvan mensen denken van, oh, maar ze willen alles van ons afpakken. Maar eigenlijk zijn we onze hele maatschappij al bezig met dingen die we afnemen van een aanbieder. Op huurbasis, als het ware. Nou, in games is dat nu ook steeds sneller aan het groeien. Meer abonnees voor de Xbox Game Pass. En dat baart ergens zorgen. Ook vanuit Larian Studios, dus de maker van Baldur's Gate 3 en de baas daar, Sven Vink, die zei van ja, wij hebben het liefst gewoon aan onze eigen games in beheer. Want je geeft ook best wel veel macht aan zo'n platform als ze jouw games eigenlijk beheren met het in de spotlight zetten of überhaupt hoe lang ze het op een platform houden, noem maar op. Dus die maakte wel wat discussie los op Twitter. Ook over de oude discussie van fysiek versus digitaal. Maar ook, zijn het wel jouw games, ja of nee? En ik merk van mezelf dat ik games niet hoef te hebben. Ik wil gewoon de ervaring hebben. En dan gooi ik hem met alle liefde gewoon weer weg van mijn harde schijf. En dan hoef ik hem niet nog in een kast te hebben staan. Maar goed,
behalve?
Behalve uiteraard mijn grote liefde, The Witcher 3. Die moet ik wel in de kast hebben staan. Ja, die moet ik gewoon kunnen pakken en na 10 jaar weer kunnen spelen, zeg maar. Maar andere games, dat zie je op met de Xbox Game Pass. Die hebben een doorlooptijd van 1 jaar, of misschien 2 jaar. En dan zijn ze daarna zijn ze weer van de Game Pass af. Dus dan moet je hem ook wel binnen die tijd uitspelen. En het grote nadeel, wat net zeg met de Crew Motorfest, is een voordat je hem weer eraf kan gooien. Maar een groot nadeel is dat je ook, terwijl je dat abonnement hebt van Ubisoft Plus, moet je die games ook wel gaan uitspelen. Want zolang je abonnement loopt, kan je de game spelen. Maar ja, als jij het afzegt op een gegeven moment na een maand, dan zijn ze ook alweer weg qua toegang. Dus er zitten allemaal voordelen en nadelen aan vast. En ja, uiteraard krijg je weer de twee kampen van fysiek versus digitaal online. Maar ja, dus ik ging bij mezelf naar mijn gedrag even na van, oké, vind ik dat erg? Nee, ik heb alleen maar Game Pass. Eigenlijk afgelopen jaren koop ik amper games. Ik heb echt misschien 1 of 2 games per jaar gekocht, omdat ik de rest gewoon via Game Pass krijg. Ik vind het zelf heel leuk om games bijvoorbeeld zoals laatst, zoals Cocoon, voorgesteld te krijgen vanuit Microsoft. Hey, kijk, dit is een leuke nieuwe indie game. Die ga ik proberen. Ben ik helemaal verliefd op geworden. Super vette game. Dus Microsoft raadt mij games aan die in de Game Pass komen. Tegelijkertijd is het gevaar daarin dat zij ook de macht hebben om games niet te laten zien. Datzelfde geldt voor Steam. Hè? Xbox Game Pass, Ubisoft Plus dan niet, die hebben gewoon een hele library. Maar andere platformen ook. Dus sommige indie developers zeggen van ja, maar goed, geef dus te veel rechten aan zo'n platform. Voor wat betreft, wordt die game wel laten zien. Een andere indie developers zeggen weer van ja, het is super fijn dat we op zo'n platform komen in zo'n Game Pass, want dan hebben we publiek die onze game gaan spelen. Dus ook daar zit weer zo'n soort van tweestrijd in. Maar goed, ik ben al te lang aan het woord. Rick, brand helemaal los, jongen. Emotie. Jij als verzamelaar.
Ik denk dat we helemaal niet zo ver uit elkaar zitten, zolang één er maar een keuze blijft. Dus als een game in een subscriptie komt, dan wil ik ook de mogelijkheid hebben om hem aan te kunnen schaffen. En het liefst fysiek, inderdaad, als verzamelaar. Nou, daar kan ik zo meteen, wil ik daar nog wel iets over vertellen, ook met wat recente nieuwtjes. Maar waar ik wel moeite mee zou gaan hebben, is als je dadelijk games gaat krijgen die bijvoorbeeld exclusief naar een subscriptie komen en waar je geen eigenaar van kunt zijn. Dus die je niet kunt kopen, hetzij fysiek of hetzij digitaal. Daar ken ik nu geen voorbeelden van. Dus nee. Ik ken geen games die alleen in een subscriptieservice zitten. En als de beste man van Ubisoft bedoelt, nou, het zou wel eens zover kunnen komen dat we dat wel gaan doen. Ja, dan daar ben ik fel op tegen. Ik wil wel de optie kunnen hebben om een game te kopen.
Ja, oké.
Dat is denk ik toch wel... Dat is wel redelijk vanzelfsprekend, toch? Ik bedoel, dat heb je ook met films nu. Je hebt al die subscription services. Dus daar heb je die dingen, die krijg je dan als een service geleverd. Maar als jij een film wil kopen, dan heb je plenty opties om die film digitaal ergens aan te schaffen.
Tenzij het een Netflix original bijvoorbeeld is, die je alleen maar kan kijken op Netflix. Dan wordt het een ander verhaal.
Nee, oké, maar het wordt je niet ontnomen. Dan kun je prima zeggen, dan neem ik een Netflix abonnement af en dan kan ik hem gaan kijken.
Ja, maar dan kun je hem dus kijken zolang die in Netflix zit.
Maar een Netflix original blijft altijd in Netflix. Ja, het zal je niet worden ontnomen.
Zijn hun rechten.
Maar er zijn natuurlijk series die dan in Netflix komen en er ook weer uitgaan. Daar zijn dat denk ik inmiddels zat van. En die je vervolgens nergens meer kunt kijken en ook niet kunt kopen. En de vraag is, gaat de gamesindustrie die kant op bewegen?
Wat ik het grootste probleem eigenlijk een beetje vind met die abonnementsdiensten. Netflix heeft dit, Amazon heeft dat, Sky Showtime heeft weer dit, HBO heeft weer wat anders, Disney heeft nog weer wat anders. Als ik alles wil zien, maar ik hoef niet alles van Netflix te zien en ik hoef ook niet alles van Disney te zien, maar als ik alle films wil zien, alle series wil zien die ik in mijn hoofd heb, dan moet ik van 5 of 6 verschillende streamingplatformen lid worden.
Ja.
Dan koop ik liever wat ik wil zien.
Ja.
Maar ja, dat is in de game-industrie eigenlijk natuurlijk niet anders. Ik bedoel, Ubisoft Games wil Ubisoft Plus hebben. EA heeft EA Play. We hebben de Game Pass. PlayStation heeft natuurlijk ook nog zijn eigen subscriptie. Ik bedoel, die kant gaan wij met gaming nu ook op. En daar zien we ook constant dat games verdwijnen en weer worden toegevoegd bij de ander. Dus...
Ja, maar niet exclusief voor Ubisoft Plus. Nee, maar als je gewoon een game nog kan kopen van Ubisoft, ook heb je geen Ubisoft Plus.
Ja, oké. Okay.
Maar als je dan op een gegeven moment uitspraken gaat doen als Ubisoft zijnde van, joh, wend er maar aan dat games niet meer van jou zijn en dat je ze straks moet spelen via een abonnementsdienst. Ja, nee, ho. Dan gaan we gewoon een stap de verkeerde kant op, als je het mij vraagt.
Ja, nou, dat is dus inderdaad de discussie die nu speelt, inderdaad. Ja.
Dat is precies wat ik inderdaad ook bedoel, Renko. Maar hoezo dan? Heel sterk.
Ik volg het nog steeds niet. Waarom dan? Want je geeft als ik wil een game wel spelen, dat die mij niet ontnomen wordt. Nou, dat snap ik. Maar dat is niet echt een issue, denk ik nog.
Nee, maar
is het dan wel?
Kijk, op het moment dat ik gedwongen word om een EA-abonnement af te sluiten, omdat ik toevallig een EA-game wil spelen. En vervolgens komt Ubisoft met een nieuwe game waarvan ik denk, oh, dat lijkt me ook wat. Maar dan moet ik weer Ubisoft Plus hebben. Ja, dan kun je zeggen van het wordt me wel aangeboden. Maar tegelijkertijd wordt het me ook ontnomen. Omdat ik niet wil dat ik aan 5 of 6 verschillende diensten vastzit.
Ja.
En nu wordt iets gewoon uitgebracht. En heb ik de keuze van ga ik dat kopen. Of ga ik het spelen via zo'n dienst.
Ja. Ja. En als je het koopt, dan kun je vervolgens bepalen. Nou weet je, ik laat hem nu even liggen. En wanneer ik zin heb, ga ik hem spelen. En wanneer die omdat het van jou is. Jij hebt het in bezit. Jij kan het spelen wanneer je wil. Je kunt het eventueel uitlenen aan iemand wanneer je dat zou willen. En op het moment dat er games niet meer op die manier beschikbaar zijn, dan word je dus meer afhankelijk van hoe de wind waait binnen Ubisoft of hoe de wind waait binnen EA.
Ja.
Maar dit is
maar denken jullie niet dat dit een persoonlijke uitspraak is geweest? En dat
Koers
is van het bedrijf Ubisoft. Want laten we eerlijk zijn, onze Yves die heeft natuurlijk vorig jaar al aangegeven dat Ubisoft best wel in financieel zwaar weer verkeerde. En als Ubisoft echt over zou gaan op stoppen van fysieke verkoop en alleen maar subscription. Nou, ik denk dat zij toch wel, doe ik even een wilde gok, voor 40-50% nog wel afhankelijk zijn van fysieke verkoop. Dat Ubisoft dan heel snel kan gaan opdoeken, want... Niet iedereen wil €18 voor Ubisoft Plus betalen.
Nee, maar ik denk ook dat je de keuze altijd gewoon moet laten. Want ik merk aan mezelf heel erg dat sinds de geboorte van mijn zoontje heb ik gewoon echt vet veel minder tijd om te gamen. En dan wil ik ook op mijn gemakje kunnen gamen. En dan wil ik ook gamen waar ik op dat moment zin in heb. En als dat, als je op een gegeven moment in een situatie terechtkomt waar je dus van die subscription modellen afhankelijk wordt. En inderdaad, van nou, dan verdwijnt er weer eens wat. Dan moet je gehaast gaan game. Gevoelsmatig. Daar heb ik helemaal geen zin in, joh. Dat trek ik helemaal niet. Dan verdwijnt een stukje ontspanning. Dan wordt het werk.
Nou, jij hoeft niet haast te gamen. Jij moet alleen die 120 uur Resident Evil 4 remake over en over gaan spelen.
Ja, en een andere game.
Maar die backlog bijwerken, dat moet je doen.
Ja, maar ik wil gewoon spelen waar ik zin in heb.
Ja, maar dit is toch ook het punt wat die gast wil maken. Van we moeten eraan wennen dat de wereld tegenwoordig anders werkt. Dus het is ook zo, je kunt het wel willen, dit. Alleen het model, het economisch model, maar ook de hele maatschappij, die functioneert gewoon niet meer op die manier. En we zien dat nu, zoals Niels in het artikel ook schrijft, met de DVD's eigenlijk als een soort van laatste, het laatste medium nog, wat je eigenlijk nog fysiek kunt hebben of wat je nog kunt kopen. Maar voor de rest, de hele wereld is al verder met alle andere subscription services, lease, hypotheken, noem het maar op. Je huurt eigenlijk je hele leven en je wordt daarin ontzorgd. En dit lijkt wel zeg maar, het laatste nog te zijn wat daar ook doorheen moet.
Maar die Blu-ray films, even misschien het laatste voor deze discussie, maar kijk, die worden nog wel steeds verkocht. Dus mensen die echt filmfanaten zijn, en denken van ja, ik wil die film gewoon kijken, ongeacht internetconnectie of wat dan ook, die kunnen gewoon een Blu-ray kopen als ze willen. Weliswaar voor €18 voor één film, maar goed. Maar dat die verschuiving vindt plaats, want dat is misschien nog maar 5% van de mensen die dat doen. Terwijl 95% van de mensen gaan via streaming service gewoon film kijken. Maar het is er nog wel die optie. Dus lijkt maar ook hetgeen wat voor games moet
blijven. Ja, maar dat is het ding voor die publishers. Dat de kosten baten. Dus het weegt niet meer op. Het kost te veel aan overheadkosten om dat te doen. Om die 5 mensen die nog een DVD kopen of een Blu-ray kopen, om dat te rechtvaardigen. Ik chargeer een beetje, maar ook, dat is het wel een beetje.
Ja. Er waren ook 2 Galliërs die wisten te voorkomen dat de Romeinen hun land binnenvielen. En wij houden stand, roepen. Wij houden stand.
Wij laten het enige wat we nodig hebben is een hele grote pakken. Pot. Zo'n hele grote pot met energiedrank. Dat is nog. Alright, dan kunnen we Domingo ingooien.
Ik zeg op naar de macro.
Kunnen we concluderen dat we als redactie heel erg blij zijn dat er subscriptieservices zijn. Daardoor worden games toegankelijk. Kom je in aanraking met allerlei genres. Speel je games die je anders links zou laten liggen. En ontdek je de mooiste pareltjes. En een deel van ons wil heel graag ook gewoon de optie houden om games fysiek te blijven kopen. En nou, hoe we bij een volgende generatie Xbox aan zullen meren, nog hopelijk met fysieke games, maar misschien ook niet, dat gaan we over een aantal jaar zien. Maar voor nu is het nog een optie om beide te hebben en dat is alleen maar mooi. Goed, voordat we naar 2 minuten nieuws gaan, wou ik eigenlijk heel even kort iets, een extra nieuwtje uitlichten, omdat het om een vriend van de show gaat en dan hebben we het natuurlijk over Thomas Salla, bekend van The Falconeer, de game die in 2020 de launchtitel was voor de Xbox Series X. Nederlandse ontwikkelaar. Game werd ontzettend goed ontvangen. Jullie weten als je de podcast met regelmaat luistert dat Salla werkt aan een nieuwe game. En die heet Bulwark Falconeer Chronicles. Dat wordt een bouwgame eigenlijk. Een bouwgame. En daar is nu inmiddels een release datum van bekend. En dat is namelijk 26 maart 2024. Komt hij naar de Xbox toe. Je ziet daar nu ook beelden van voor degenen die kijken. Het is niet zoals de Falconeer, een aerial shooter. Maar wel in het Falconeer,
universum.
Hoe moet je dat zeggen? Gewoon in de Falconeer wereld eigenlijk, hè? Ja. Dus Jeff, jij, dit is wel, denk ik wel een type game waar jij wel blij van wordt.
Ja, ik vind het wel leuk. We zagen natuurlijk op de Gamescom al.
Ja.
We werden toen even in 2 minuten doorheen gejast door die game.
Nou, ik wil even zeggen, hij heeft in 2 minuten gewoon een stad gemaakt, hè? Hij voor ons neus ging hij gewoon, hij bouwt gewoon een heel eiland, terwijl hij met ons in gesprek was.
Ja. Ja, en het grappige was ook van, dit is wel vet zo met het ding. Ja, weet je wat ook vet zou zijn? Als je met het scheepje even een dorpje neer kunt zetten. Oh, hier, klats, bam, 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 hier, hop, dorpje. Ja, wat ook wel gaaf zou zijn, dat je een soort van trade lines kan opzetten. Ja, nee, hier joh, bam, 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 huppakee, trade lines. Ja, het is alsof je je de features noemt en hij ze gewoon on the spot gewoon erin magisch teleporteert. Maar het is wederom gemaakt door één man, Thomas Sala. En hij is gewoon heel goed in het maken van games. En dit is gewoon net anders. Maar het ziet er wel lekker uitgediept uit. Dus het ziet er zo in eerste instantie een beetje simpel uit. Maar we zijn er doorheen gegaan. En het is best wel een uitgediepte game. Met van allerlei management aspecten. Want dat is het wel. Ja. Het is echt gewoon een city builder. En het heeft ook al die management aspecten die een city builder heeft. Het idee is om gewoon een mooie grote stad te bouwen. Alleen dan in een totale batshit crazy universum van de Falconeer, waarin je alles op rotsen en kliffen moet doen. Ja. Maar dat maakt het juist zo leuk.
Ja, zeker.
En binnenkort al, dus het is er al best snel. Ja, die gast die heeft geen leven, joh. Dat kan niet anders. Die werkt gewoon dag en nacht. Ja,
die buffelt door. 26 maart, mensen, 2024. Check xboxnederland.nl voor beelden en de aankondigingen en meer informatie. En dan gaan we nu over, handen bij de knop, naar het nieuws in 2 minuten.
Bam. Ho, nee, nog een keer.
Loop,
daar gaat hij door. Oké. Okay. Goedenavond, Petje. Fijn dat je erbij bent in de chat. Jongens, houden de chat af en toe in de gaten. En dan gaan hele discussies over LP's. We worden uitgemaakt voor boomers. Dus, nou goed. Anywho. Hey, Renko. Dan gaan we nu toch een overstapje maken naar subscriptieservices. Namelijk de sub die maar blijft geven en geven en geven. Dan hebben we het natuurlijk over de Xbox Game Pass subscriptie. Een aantal nieuwe games toegevoegd.
Ik pak hem er even bij, want ik ben. Ik heb hem geschreven. Ik heb even niet helemaal meer duidelijk.
Ja, maar Jeff heeft hem.
Ik heb hem ook voor jou in de stream staan.
Oh, kijk. Dan gaan we dan. Turnip Boy Robs a Bank. Wat moet je ervoor zeggen? Volgens mij is het gewoon echt batshit crazy.
Ja. Laat maar doorgaan.
Het korte verhaal is. Je bent een groente en je gaat een bank overvallen.
Ja, daar komt het op neer, ja. Nee, je had natuurlijk eerder had je al Turnip Boy commits tax fraud. Dus dat zal dit zal in het verlengde daarvan zal het zijn. Ja. Ik moet ook heel eerlijk zijn, dit is niet iets wat ik zelf ga spelen. Maar goed, het komt eraan.
Ja. Nou, we zagen nog een F1 game in de lijstje staan, dacht ik.
Ja, klopt. F1 23 van dit jaar. Was ook wel een klein beetje te verwachten. Het seizoen is afgelopen. En de EA-games komen over het algemeen een half jaar, drie kwart jaar nadat ze uitkomen, toch in hun eigen subscriptie. En als je Game Pass Ultimate hebt, dan heb je ook een EA-subscriptie. Dus kun je gaan racen.
Hey, en de derde wou ik heel even aan Domingo geven, want die heeft hem al gespeeld. En dan hebben we het over Palworld, die dus ook vanaf vandaag in de Xbox Game Pass te spelen is. En daar valt wel wat op te merken over die game.
Oh,
ja. Ja, nou ja, ze zegt dat, ja. Duidelijk was natuurlijk dat die game al in een soort van early access zit. Game omschrijft zich als een soort van Pokémon met guns. Ik heb hem ondertussen ook zelf even gespeeld en... Dat is denk ik een gedeeltelijke beschrijving van de game. Want het draait daarnaast ook behoorlijk om het craften van verschillende voorwerpen en het opbouwen van je eigen basis. En ondertussen moet je er natuurlijk ook even voor zorgen dat je poppetje geen honger lijdt. Dus er zit ook nog een stukje survival in. Moet zeggen, ik vond de game er op het eerste oog best wel netjes uitzien. Ik had zelf geen last van performance problemen, hoorde ik die vanuit de community hier en daar wel terugkomen. Dus ja, ik weet niet of dat ligt aan een combo van console / tv, maar bij mij draaide het best goed. Ik ben alleen benieuwd hoe de game gaat spelen als je met meerdere mensen doet, want ik denk dat die dan een stuk beter tot zijn recht gaat komen.
Ja, voor degene die... Nee, hebben we nou wel of geen XBNL-server? Want daar was gedoe mee. Je kan een eigen server aanmaken, maar misschien wel niet voor console? Hoe zit dat precies?
Er werd gesproken over dedicated servers. Die zouden eraan komen voor de game. Dat was vooraf ook gecommuniceerd. Alleen men heeft vandaag laten weten dat dat voor nu voorlopig alleen geldt voor de PC en niet voor de Xbox. En dat vind ik wel een behoorlijke letdown. Want de game beloofde dat je met 32 spelers op één server kon gaan spelen. En als ik het goed begrepen heb, kunnen wij dat op de Xbox voorlopig met 4 man doen. Dus dat is wel een beetje teleurstellend.
Ja.
Okay, dus dat dedicated, ja. dat schijnt alleen te werken voor Steam.
Oké, okay. Nou dat is wel jammer, want het is een game die in principe met 32 spelers zou moeten kunnen spelen. Maar dat geldt dus nog even helaas niet voor ons, begrijp ik dan. Dat is jammer.
Ik had heel veel zin om met 32 man tegelijkertijd in een party door elkaar te praten. Dat leek echt top.
Ja, dat wordt episch. Alright, Renko, laten we alleen even de games die er nog meer bij zitten alleen even opnoemen. En dan gaan we door naar het volgende nieuws topic. Ik weet niet of jij het kan lezen op deze manier.
Jawel, ik heb hem er ondertussen zelf ook bij. Dus, dan hebben we vanaf 25 januari nog Go Mecha Ball. Dus een soort twin-stick shooter. Brotato vanaf 30 januari. Ja, wat moet je ervan zeggen? Pixels die op andere pixels schiet.
Mooie samenvatting.
En dan vanaf 2 februari Persona 3 Reload. De Persona 3 is net uit de Game Pass verdwenen. Maar dat maakt dus helemaal geen reet uit als je daar dus de remake voor terugkrijgt. En de laatste die erbij komt is... nou weet ik even niet hoe ik dit uitspreek, maar Anucard? Anucard? Nou ja, iets in die geest. Het doet wat RPG-achtig aan, zoals die oude Super Nintendo RPG's. Dus dat.
Oké. Okay.
Nou, en er verdwijnt natuurlijk één. En dat is Hitman.
Kijk, dat is wel pijnlijk.
Spelen. Ja.
Maar weer een game minder voor op de backlog. Zo kun je het ook dat bekijken.
Speelt. Dat is ook wel fijn. Dat aan de subscription services, jongens. Dat die backlog zichzelf oplost.
Als je maar lang genoeg wacht, dan heb je je backlog.
Constant. Geeft ook rust in je leven. Dus die ontspanning, die kun je gewoon weer hebben, Renko. Kan gewoon.
Ja, precies. Ja.
Nou, als het aan mij ligt, gooi je CD Game Pass gewoon weg. Heb ik ook geen backlog meer.
Ja, precies. Gewoon de hele Xbox. Net als die Ron Swanson gewoon, huppakee. In de,
doei, alle games.
Oké. Okay. Mensen, mocht je benieuwd zijn of wil je toch nog even wat meer trailers bekijken en je hebt misschien niet alle datums doorgekregen, check even xboxnederland.nl. Dan gaan we nu naar het volgende 2 minuten nieuwtje. Domingo, graag een elevator pitch, als het kan, van Diablo 4 en het nieuwe seizoen.
Oké, komt-ie. Ja, Diablo krijgt een nieuwe seizoen. Season of the Construct is afgelopen week aangekondigd. Dat seizoen gaat ons onder andere meenemen naar de diepere lagen van het stadje Kedjistan. En specifiek gaan wij naar de kluis van Zoltun Kule op zoek naar een missend stukje van een arcane constructie. Ik heb me al laten vertellen vanuit de developer dat we daarin een eigen robotachtige Senechal champion krijgen. Die ons gaat helpen om gevechten aan te vliegen. Je kan hem zelf customizen. Want hij kan aanvallen doen en hij kan healen. Dus dat klinkt wel als interessante gameplay. Wil je daar nou meer van weten? Ga dan zeker even naar onze website www.xboxnederland.nl. En dit seizoen arriveert op 23 januari. Terug naar de studio.
Check. Zo. Dankjewel.
Dat is wel echt dit. Even een Diablo-overload zo met alle jargon erbij.
Ja, en goed, 23 januari, dat is alweer snel. Dus we moeten even gaan nadenken met welke class we gaan spelen. Maar daar komen we volgende week op terug. We hebben namelijk nog een aantal 2 minuten nieuwtjes. En één van die nieuwtjes gaat over Dragon's Dogma 2. Dat is een franchise die al behoorlijk wat jaren bestaat. Maar het inmiddels ook alweer wat jaren geleden is dat de vorige game uitkwam. Volgens mij iets van Dragon Rising of iets Rise Dragon of zoiets. Ik weet niet meer precies hoe die nou heette. Maar Dragon's Dogma 2 komt op 22 maart 2024 uit. En de vraag is, kun je die spelen als nieuwkomer? En het antwoord daarop is ja. Maar hoe zit dat dan? Doet het verhaal er dan niet toe? Jazeker doet het verhaal er toe. Maar hoe hebben ze dat nou opgelost om nieuwe spelers ook een kans te geven? Jouw main character heeft geheugenverlies. Nou, komt dat even goed uit. Dus er is een narrator die jou gewoon even bijpraat in de eerste paar uur van de game. Wat je allemaal in de voorgaande games gemist hebt. Supergoed trucje. Dus daarmee Dragon's Dogma 2 voor iedereen te spelen. En ik kan je alvast zeggen, game ziet er gruwelijk vet uit. Check de website als je meer beeldmateriaal wil zien. Niels, over naar jou. Stalker 2. Een game met een studio die jij al, nou, toch al sinds 2010 op de voet volgt. En die hebben een release datum gekregen.
Ja, dat is ook zo. En ik had dit uitstel al verwacht. Want daar zou toch eerst in Q1 2024 uitkomen. Toen dacht ik van nee. En toen ging ik een spelen op de Gamescom. En toen zei ik van, nou, ik had niet verwacht dat het toen mocht spelen ook echt. Hè? Echt een playthrough. Pas van een demootje. En toen zei ik al tegen jullie van, nou, helemaal overtuigd van de gameplay. Echt, wordt helemaal top. Maar technisch, ik weet het niet of we dat gaan halen in een half jaar. En dat is ook inderdaad het geval, want hij is vooruitgeschoven naar 5 september 2024. Dus daarmee mogen we aan de slag. Het is volgens mij wel de final datum. Dus voor mij mogen we hem echt wel gaan verwachten op september. Nee. Maar een smart move, want technisch was hij inderdaad echt nog niet, nog niet helemaal oké en klaar voor het grote publiek. Dus mogen we daarmee aan de gang eindelijk in 1 september.
Oké, nou, klasse.
dit is ook de enige game die daar gewoon mee wegkomt, hè?
Ja, gezien de
uitstel na uitstel na uitstel, ja. Die hele Stalker-serie, deze zal altijd herinnerd worden als de game die gemaakt werd door die gasten die over de hele wereld heen moesten op de vlucht voor oorlog.
Vluchten, ja. Ja, precies. Ja.
En die eerste waren daar toen niet geruchten over dat het eigenlijk gewoon een witwasprojectje was.
Ja, joh.
Ja, die is in 2010 aangekondigd, hè? En toen is die studio failliet gegaan en toen was
een heel dossier op de website.
Precies. Maar goed. mensen, genoeg over Stalker 2. Laten we naar het volgende 2 minuten nieuwtje gaan.
Ja, dat nou weer. Moet ik weer.
Ik was de geluidsman.
Sea of Thieves krijgt een overhaal, Jeff. En daar ga jij alles over vertellen in 2 minuten.
Nee, ik ga daar helemaal niks over vertellen. Want ik snap het artikel niet. Een overhaal, ik snap het niet. Want wat zit er nou nieuw in? Er staat hier trouwens gewoon content update. Maar er zit helemaal geen content update in. Het is gewoon een nieuw minuutje is het. En is nu een nieuwe game mode? Of is de hele game nu voorzien van nog een wat snellere gameplay? Dat was mij niet duidelijk. Jij ongetwijfeld.
Er is geen nieuwe game mode. En ik denk, weet je wat we moeten doen? Over 2 weken, want de nieuwe seizoen 11, die komt op komende week. 21 januari of 23, één van de twee. Dan komt die uit en dan gaan we een Tavern Talk een week later opnemen. Dan gaan we je helemaal meenemen. Maar deze game heeft inderdaad, je hebt een flinke overhaal gekregen. Inderdaad, waar het gaat om de menus. Maar ook kun je vanaf nu fast travelen. Je kunt world events on demand spelen. Er zijn allemaal verbeteringen doorgevoerd om de game wat sneller te laten zijn en wat dynamischer. En ik denk, nou, in ieder geval de Sea of Thieves community is er tevreden over. In ieder geval in onze Discord. We gaan jullie daar gewoon over bijpraten. Laten we dat.
Een present van jullie ook, hè? Dat je gewoon blij bent met het feit dat je na 5 jaar kan fast travelen in die game. Wat een verhaal.
Ja,
maar toch, ik bespeurde toen teleurstellingen in dat artikeltje schreef, Rick. Maar dat
behoorlijk. Ja,
ik ben er niet. Ik ben er niet. nee, ja, goed. Ik mis content. Dus allemaal. Ik ga er in de Tavern Talk langer op door. Okay. Ik denk dat we willen nu proberen binnen het uur te blijven. En dat wordt nog een hele uitdaging. Dus ben je benieuwd naar mijn teleurstelling? En die is er. Check voor de eerste aanwijzingen xboxnederland.nl. In het artikel heb ik het beschreven. En in de Tavern Talk gaan we erop door. Voor nu gaan we door naar het volgende 2 minuten nieuwtje. En dat is namelijk een aanhoudend gerucht, Renko. Over een PlayStation exclusive die mogelijk wel of niet naar Xbox gaat komen. Maar ja, ik denk waar rook is vuur. En wat voor rook is er?
Heel veel rook. Dusdanig veel rook dat je langzaamaan moet zeggen, nou, er staat echt iets in de fik. wat is er aan de hand? Eigenlijk het volgende. Sinds dat de remake van Final Fantasy VII uitgekomen is op de PlayStation, is er heel lang... zijn er al geruchten, hele hardnekkige geruchten, dat die game uiteindelijk ook naar de Xbox zou moeten komen. Nou, we zijn ondertussen 4 jaar na de release en hij is er nog niet. Dus die geruchten, volgens mij is het gebaseerd op hoop.
Ja,
maar Vorig jaar, tijdens de, wat was dat ook weer? Was het niet de Summer Game Fest? Dat, dat Square Enix en Microsoft elkaar openlijk
de liefde verklaarden. Ja, dat ging een beetje kussen, hè?
Ja, nou, dat. Ja. Dus Square Enix beloofde dat er meer van hun games naar de Xbox zouden komen. En de geruchten gaan dat ze ondertussen in gesprek zijn om daadwerkelijk de remake van Final Fantasy VII ook naar de Xbox toe te brengen. En wellicht
in de Game Pass.
Wellicht ook meer. Dus ook het onlangs verschenen Final Fantasy XVI is een PlayStation exclusive. Maar ja, als 7 komt, dan zie ik 16 uiteindelijk ook nog wel eens komen.
En 14 komt ook al natuurlijk, hè? Online.
En 14 komt uiteraard, ja. Dat laat ook niet heel lang meer op zich wachten.
Nee, precies.
Nee, die dus, demo hadden we eigenlijk al wel eind januari verwacht, dus dat kan nog steeds. En ik denk dat Final Fantasy 7, daar gaat eerst volgende maand nog Rebirth van uitkomen op de PlayStation. Ja. En dat zal hopelijk een beetje de weg vrijmaken om daarna een soort van complete edition naar de Xbox ook te brengen. Maar ja,
ja, nou, voor
wishful thinking ook nog.
Voordat Rebirth uit is, hoef je hier geen nieuws over te verwachten. Nee. Maar het nieuws is afkomstig van Jess Corden van Windows Central. En die zit wel dusdanig diep geworteld in die wereld dat hij wel goede contacten heeft en ook wel weet waar hij het over heeft. Dus het is aannemelijk, maar vooralsnog blijft het bij geruchten.
Alright, we gaan het zien. Laatste 2 minuten nieuwtje. Het gaat over een Turtle Beach stuurwiel. En wie kan daar beter iets over vertellen dan onze eigen Jeff, onze racefanaat? Wat is dit voor stuurtje en moeten we het gaan aanschaffen of hoe zit dat?
Onze racefanaat.
Kunnen we dit leasen, zeg maar?
Ja, nou, ik denk dat je deze wel moet leasen. Want ik zag in het artikel niet een prijskaartje genoemd. Dus ik ben wel op zoek gegaan en laat ik vooraf even zeggen, dit stuurtje kost €650.
Zo.
Dus dat is een flinke stuur, zeg maar dat.
Hmm. Ja.
En waren het niet dat ik toevallig ook deze week net even een beetje naar stuurtjes aan het kijken ben en ook wel een bestelling heb geplaatst voor een ander merk, zag ik deze voorbij komen. Dus ik was ook wel redelijk ingelezen in de techniek achter dit geheel. En ik zat die trailer even te kijken en ik zat te kijken welke features er allemaal op zaten. En ik had de prijs nog niet gezien. Ik denk van, nou, weet je, Direct Drive zit erop. Dat is echt een killer feature voor stuurtjes, dat. Dat zorgt ervoor dat je het goede gevoel hebt in de stuurtjes. Je wilt niks minder dan dat. Maar ja, je ziet ook al een display, je ziet al die knoppen, layout is goed. Je ziet helemaal een los paneeltje, zie je aan de zijkant. Je hebt echt wel goede pedalen met fuel cell erin. Dus dat zorgt ervoor dat je ook een goed gevoel in de pedalen hebt. Dus dit is echt wel een, ik zou bijna willen zeggen high-end. Maar dan zullen de echte racefanaten zullen zeggen van, oh, maar dat is nog niet mijn setup van €10.000. Nee, dat is waar. Maar dit is denk ik voor echte racefanaten is dit, of een gemiddelde racefanaat, is dit wel echt een high-end setup. Dus dat rechtvaardigt ook wel weer enigszins die best wel hoge prijs. Maar het is natuurlijk Turtle Beach en het is wel allemaal alles in één. Zij doen dit voor het eerst. Je hebt een volledig proprietary technology met eigen software. Dus het is ook niet zo inwisselbaar met andere stuurtjes, hè, wat je op andere ecosystemen hebt. Dus dat maakt het net even minder. En ik vraag mij af of zij vooral met deze prijs wat niet abnormaal is voor een stuurtje met al deze features, of ze zich wel in die wereld kunnen wringen. Want dat is al een behoorlijk gezettelde wereld. Met Fanatec natuurlijk als de nummer 1. Maar je hebt nog een aantal van die namen daar. Logitech doet daar ook wel goed mee.
Ja.
Of Turtle Beach even met een stuurtje van een flinke prijs daartussen kan komen. Dat vraag ik me af. En ik denk dat het hier voornamelijk wachten is gewoon op de reviews. Dus laat racefanaten hiermee gamen. En we gaan wel zien of dit een goede deal is. En of het die prijs ook waard is.
Ja.
Maar ja, weet je, zeker hele mooie nieuwe techniek van Turtle Beach.
Jeff denkt, ik heb een bioscoop. Volgende is gewoon even zo'n racing setup.
Ja, ik zie heeft hij er nog wel gewoon een complete auto in bouwen waar je in kan zitten.
Ja. Die dan ook meebeweegt en alles. Ja. Hey, Jeff, ik had even gemist, wat is de release datum van dit stuurtje?
Die komt in februari. 26 februari komt die uit.
Ah, oké. Okay. Ja. Okay. Goed, dan gaan we door naar onze volgende rubriek. En dat zijn de reviews van deze.
Reviews van helemaal goud, helemaal kut, Xbox NL.
Yes, alright. Mensen, we hebben twee reviews. Eentje van Peter, dat is een game die vind ik heel lastig om uit te spreken. Volgens mij is het zoiets als Neventhesis. En dat is, Peter is er nu niet bij, maar hij heeft daar wel van genoten. In die zin dat het een, niet de meest fraaie game was om te spelen. Een beetje een lastige game, zat wat matig in elkaar. Een soort van, hoe noem je dat nou ook alweer? Zo'n soort space shooter, zo zie ik het een beetje voor me. Die dan verticaal dat beeld zo van beneden naar boven. En dan moet je dat vliegtuig moet je een beetje in goede banen zien te leiden. En andere vliegtuigen afknallen. En dat werkte gewoon niet zo lekker. Daar kunnen we lang en kort over zijn. Peter was niet tevreden. En hij heeft wel veel van dit soort games in zijn leven gespeeld. Dat is gewoon jammer. Dus dit is geen hit. Ik weet niet, hij gaf hem een ludieke 5.6. Dus... geen aanrader, mensen. Mocht je toch benieuwd zijn, check even xboxnederland.nl.
Hier, vanuit de chat. Retro Vertical Schoolers. Gewoon het Space Invaders genre, lijkt mij toch wel een beetje.
Ja, Space Invaders. Ja. Retro Vertical Scrolling Shooter. Nogal teleurstellend. Dat is wat Peter nu in de chat stuurt. En ik denk dat we daar dan ook maar gewoon bij moeten houden. En dat we daarmee overgaan naar de review die wel wist te scoren. En dat is Prince of Persia, Domingo.
Ja, het was nogal een verrassing. Zeker voor mij als oudgediende Prince of Persia fan. Ik weet dat die game tijdens Ubisoft Forward vorig jaar zo werd aangekondigd. Dat ik toen ook aangaf van, joh, weet je, dit is niet de Prince of Persia waar ik op zit te wachten. En dat ik ook dacht van, joh, wat hebben ze ermee gedaan? Ik moet zeggen, ik ben blij verrast door de game. Ik herhaal voor de Demas begint te gillen in de chat van, zie je wel, dit is nog steeds niet de Prince of Persia waar ik op zat te wachten. Maar het was wel een welkome verrassing. Het is een 2D-game die zich een beetje het beste laat beschrijven, denk ik, als een Metroidvania. Die zowel voor de diehard fans als... jongens, laten we die jongen nou niet gaan highlighten. Kom op. Haal dat nou weg. Doe nou niet. Nee, maar die zowel voor nieuwkomers heel erg toegankelijk is als voor de diehard Metroidvania demasjes heel erg uitdagend weten zijn. Ze hebben een eigentijdse grafische stijl eraan gegeven. Er zitten leuke variërende gevechten in. En nou ja, het doet me hier en daar ook wel een beetje denken aan Ori, omdat je gedurende de game steeds meer powers krijgt waarmee je nieuwe gebieden kan ontdekken. En ik was wel dat gaat best wel blij verrast. Enige minpuntje wat ik had voor de game was dat het verhaal nogal 13 in één dozijn was. En ook als een dun draadje door de game heen loopt. Maar dat neemt niet weg dat je met deze game heel veel plezier kan gaan beleven. En dat is ook de reden dat ik hem een 9 heb gegeven.
9, man. Boah.
Mooie opening van het jaar. Goede start voor Ubisoft.
Dat voor Ubisoft, Dan kunnen ze in ieder geval Sea of Thieves uitbrengen om dat gemiddelde cijfer een beetje naar beneden te trekken.
Skull and Bones bedoel je?
Of Skull and Bones, sorry. Het is laat, jongens.
Bespreking.
Ik zat laatst dus Skull and Bones te bekijken. Ik denk van, echt... Die gameplay... ze hebben het echt helemaal uitgebreid. Dus ze hebben echt alles aan gedaan. Ik geloof het wel weer. Maar ik zit ernaar te kijken en denk van, dit is gewoon weer Ubisoft. Want je zit op dat bootje, dat voelt weer als zo'n RC-bootje aan. Weet je, zo'n radio-controlled bootje die 2 gram weegt. Ja. Want je drukt gewoon een gasknop in en die boot gaat gewoon... Ja. Die gaat gewoon. Ja, wat slaat dit op, joh?
Dan kun je hem straks met je stuurtje kunnen besturen.
Ja, inderdaad. Krijg je dat. Nou, hoepsie doen.
Ja. Oké. Alright, mensen. Mocht je nog wat meer verdieping in de review van Prince of Persia willen, check dan xboxnederland.nl. Daar heeft Domingo een heel verhaal geschreven over de game. Een 9, een dikke aanrader. Mooie start van het jaar. En... dat waren de reviews van deze week. We hebben flink wat reviews in behandeling op dit moment. Maar die zijn allemaal onder embargo. Dus daar kunnen we nu niets over zeggen. Behalve dat tussen nu en de volgende podcasten ook allemaal online staan. Dus het zijn er 4 of 5 even uit mijn hoofd. Hou de website in de gaten. Er zitten een paar mooie games tussen.
En dan gaan de volgende podcast is over 3 maanden.
Dat zei je, hè?
Zeggen de volgende podcast is over 3 maanden.
En die is over
die 3 maanden. Bedoel je.
We hebben wel bijna de Hellblade review. Dus dat is dan weer wel. Ja. Goed, Jeff, laten we maar doorgaan naar de laatste rubriek wat we zelf gespeeld hebben. Renko, hoe heb jij de week doorgebracht?
Vooral met het afronden van Spider-Man op de PlayStation. Spider-Man 2, wel te verstaan.
Nice. Nou, heb je hem afgerond?
Ja, ik heb hem geplatinumd.
Dus, oh, lekker. Oh, nice.
Ja, dat was niet al te moeilijk. Er zat lekker hoog tempo in. Dus gewoon leuk. Lekker een beetje rondslingeren. Dat, een verbetering ten opzichte van de eerste, vond ik. Dat, wat ik zeg, hoog tempo, ook met sidequests en dergelijke. Ja. Dus dat. En ik ben bezig om Resident Evil Village te completen. Dus degene die in de Discord community zitten, die hebben hier en daar wel wat dingetjes langs zien komen. Dat ik... dat ik daar andere games gecomplete heb en Village is de volgende in dat rijtje. Dus,
En is die pittig om te completen?
Valt redelijk mee, met uitzondering van 1 eindbaas, die gewoon slecht gescaled is. Dat was bijna niet te doen. Ja. Maar goed, ik ben er voorbij. Dus.
Kijk, nou, mooi zo. Andere games nog?
Vast wel, maar het schiet me nou even niet te binnen.
Oké. Okay. Alright. Nelis, wat heb jij gespeeld?
Ik heb best wel een lijstje eigenlijk. Ik heb uiteraard een normale potje Rocket League met Domingo deze week gedaan, RND. En... daarnaast nog Avatar gespeeld, volgens mij. Ik weet niet of dat deze week al was, maar goed. In ieder geval, ik heb vandaag een beginnetje gemaakt aan Dead Space. En dat bevalt mij echt heel goed. Dat ik dacht van, ik snap waar die 9,5 van Renko vandaan komt. Ja, ik snap het wel. En ook wel gelijk voor de mensen die denken van, ja, maar ik hou niet van horror. Dit is meer gewoon thriller. Het is meer gewoon een spannend omgeving, weet je wel. Het is, ik heb geen last van jumpscares. Ik zit er 2,5 uur te spelen. Maar wat een sfeer, jongen, die game. En wat een graphics en wat een effecten, weet je wel. Dat zijn allemaal dingen die niet mogelijk waren voorheen op de 360. Dus. Of het, 360 op de One. Ja, ik weet niet.
De 360 inderdaad, ja.
Dus echt super, super, super tof. En vandaag dan ook op de PC geïnstalleerd, want Ubisoft Plus is dan ook voor de PC. Wist ik door Domingo, heb ik Assassin's Creed Mirage op geïnstalleerd. En daar speel ik hem glorieus 120 fps op Ultra. dat scheelt wel veel, want ik heb geen zin in de performance mode op de Xbox, waarbij je toch minder belichtingskwaliteit hebt. Want dan ziet ook het personage van Assassin's Creed ziet er in één keer uit als, een beetje begin van deze generatie, of misschien nog wel last gen. Want de PC is alles toch wel een stukje beter. Zo heel erg fijn. Dus dat is wel echt heel tof. En sowieso, als er ook in de Game Pass allerlei games in gaan zitten die gewoon singleplayer zijn, dan ga ik denk toch gewoon te lekker op de PC spelen. Want dat komt gewoon beter uit de verf. En dat was het volgens mij wel. Ja, lekker. Dat was hem.
Lekker lijstje, man. Lekker. Ja. Nice. Domingo, wat heb jij gespeeld?
Uiteraard weer hetzelfde riedeltje, zoals FC 24 en Rocket League. En wat Niels net al zei, onder andere Avatar. Daarnaast, ik hoorde dat Niels hem vergat, maar ik denk, ik zeg lekker niks, want dan kan ik hem toelichten. Cocoon.
Ja, precies. Ja.
Heb ik tevens ook uitgespeeld op 100%. Echt een fantastisch puzzelspelletje, wat wel echt Inception-wise meeneemt door verschillende universums en werelden. Ik moet zeggen, ik heb heel veel respect voor Niels. Want mijn hoofd begon soms toch wel een beetje te tollen van bepaalde puzzels. En hoe er ook gespeeld werd met het universum. Dat ik er wel soms een guide bij gepakt heb. Ik ben denk ik ook ongeveer bijna 7 uur bezig geweest met de game. En Niels daarentegen, die doet hem blijkbaar in 5,5 uur zonder guides. Dus ik vind dat wel knap.
5 uur.
Ja, dat zijn al die Lego skills, hè? Die dan.
Ja. Het feit dat je het online zegt, dan kan ik me even klippen ook dit. Ik heb respect. Ja, dat is wel fijn. Ja.
Alleen dan, ik heb respect voor Niels, hè? Niet omdat hij een of ander dom spelletje weet te halen.
Ja, weet je, ja. Daar staat dan weer tegenover dat je met Niels Rocket League doet. En dat je denkt van, joh, ik kan dit soort potjes misschien nog beter met mijn moeder doen. Want die houdt die ballen nog. Dus dat is dan wellicht weer de andere kant. Maar
dat is echt een leugen. Heeft het over jezelf? Nee. Over
weet
mij.
Je, Niels, je had het hierbij moeten laten. Dit, ja. Nu maak je weer dingen los. Alles werd niet gedaan.
Shit. Daarom. En natuurlijk Prince of Persia gespeeld en Pal World. En daarnaast ben ik ook nog eens bezig met een game die ik volgende week als review uit zal gaan brengen. En dat zijn ze.
Lekker man. Jefke, wat heb jij gespeeld?
Ik ben voornamelijk een beetje aan het racen geweest. Forza gewoon even door die competition zijn. En ik vind het op zich wel fijn. Je hoort best wel veel commentaar nu op Forza. Maar dat is vooral een beetje in de competitieve sfeer. Nou, daar zit ik niet echt in. Ik vind gewoon het normaal een beetje racen vind ik gewoon wel leuk. En daarnaast, ik heb ook Cocoon gedaan. Dus ik werd wel enthousiast van jullie reacties. Ook naar aanleiding van de eindejaars reviews en de lijstjes. Nice. Dus direct opgepakt ook. En helemaal mee eens, joh. Ik vermaak me hier top mee. Ik ben af en toe in de verleiding geweest van, moet ik toch online een guide bij opzoeken? En dat toch niet gedaan. En ik heb hem ook guideloos doorgespeeld. Dus bedankt voor je respect alvast, Domingo. Dat is fijn om te horen.
Je hebt hem in 10 uur uitgespeeld, dus je bent gewoon een noob.
Is dat zo?
Ja, eigenlijk acht, maar dan ben je nog steeds een noob.
Ik weet mijn tijd niet, jongens. Maar dus echt fantastische game. Ik vind dit soort games is echt perfect. Voor Game Pass kun je gewoon mooi gaan doen. Dit is waar Game Pass voor bedoeld is.
Echt,
dit
helemaal mee eens.
Absoluut.
Ja, dat is hem voor mij. Ja. Ja. En voor jou, Rick?
Laat ik Bramble dan toevoegen aan het geheel. Ik heb meerdere games gespeeld, maar Bramble is wel degene die ik even wil uitlichten. Echt een hele goede, brute game. Kan niet anders zeggen. Bramble begint een beetje als een soort van Scandinavisch folklore sprookje, waarin een broertje zijn zusje kwijtraakt en dan vervolgens midden in de nacht zijn bed uitkruipt om haar te gaan zoeken. En dan loopt hij door van die mooie tuintjes met bloemetjes en je hoort nog net niet de wind door je eigen haren heen gaan. En vervolgens wordt het van het ene op het andere moment gruwelijk duister. En zijn er echt, wat zijn het, soort van reuzen, orks of zo. En daar vinden moorden plaats en echt gruwelijke dingen in allerlei Noorse verhaalvertellingen die al eeuwen volgens mij gebruikt worden om kinderen s'avonds laten houden als ze niet netjes zijn. En dat hebben ze uitgebeeld in een videogame met echt goede verhaalvertelling, mooie levels, sfeervol. Ja, weet je, ik weet niet exact hoe lang ik erover gedaan heb, een uurtje of 6 of zo misschien. Maar, of 5, ik weet niet meer precies, maar echt een fantastische game. Een beetje op het grensvlak van, het lijkt een beetje op Little Nightmares, vonden jullie niet?
Ja, qua dingen die je moet doen misschien, ja.
Ja, dus een beetje platform meets horror meets verhaalvertelling.
Het had ook wel wat weg van, ik geloof dat die Among the Sleep heette. Ik weet niet of jullie die ooit hebben gespeeld. Speelt die probeert te ontsnappen van allerlei nachtmerries. Als je die niet kent, Rick, nog eentje voor jouw itempje de credits laten rollen. Heel leuk.
Daarover gesproken... De credits laten rollen, dat fake project van Rick.
Daar, het olie ligt op het vuur, daar gaan we hoor.
Nee, daar moet ik even wat over zeggen, want ik geloof er geen ene bal van, dit hele verhaal. Dit is volgens mij worden we gewoon keihard gescamd. Want vanaf 1 januari al, hè, ik heb het goede voornemen om nu wat vaker games uit te spelen. En ineens kan die gewoon elke dag een game afronden. Ja. Ik weet het. Ik heb je heel december heb ik je gezien. Allemaal offline. Oh, ik ben ziek, jongens. Ik voel me niet goed. Allemaal offline geweest. Hij heeft al die games heeft hij op 90% gezet. En is het 1 januari? Ja, en nu gaat hij gewoon de laatste achievements even binnenhalen. En dan de credits. Ja.
Je zit al gewoon te scammen. Op een moment door de mand zou vallen. En Nee. Ja, er zaten wel echt behoorlijk wat games tussen, zeker in die in die eerste paar dagen die ik gewoon inderdaad op 80-90% al had.
Ja.
Ghost of Tsushima.
Ghost of Tsushima inderdaad. Daar was ik natuurlijk al een heel end. Nou, en er zitten ook wat kleine games tussen, weet je wel. De Turtles bijvoorbeeld. Ja, weet je, dat zijn allemaal niet zulke grote games. En nu raakt het tempo eruit, weet je. Dus nu heb ik een week gedaan voordat ik Assassin's Creed...
Nu zijn je games op, Rick.
Ja, nee, nog niet helemaal. Nee, ik heb nog Hogwarts Legacy. Ik heb nog... ik dacht, hey, weet je...
Staat die al voor de eindbaas?
Ja, precies. Zij heeft een quick resume, heeft hij nog aanstaan. Eén slag.
Ja, hij moet er wel die 40, die moet gehaald worden natuurlijk. Ja. Maar Bramble hoort daar dus ook bij. Dus daar zit ook een roll the credits berichtje van.
Leuk.
Dus, maar goed. Ja, mensen, we gaan gewoon deze podcast naar de eindstreep brengen. Met deze ontmaskering denk ik ook dat we op een... dat we de podcast kunnen afronden. Podcast 275 van vrijdag 19 januari 2024. Jullie krijgen een hele dikke achievement. Kom maar door, Jeff.
Ja, dat doe ik wel.
Ja, onze geluidsman, hè?
Kijk. Ja, volgende week gaan we natuurlijk gewoon weer. Vrijdagavond, 9 uur. Nederland. Nee, niet.nl. Xbox Nederland. En mocht je tussentijds het nieuws willen lezen, dan check je onze website. Wil je met ons gezellig meekletsen, dan kom je naar Discord. En voor nu, mensen, fijn weekend, fijne week. En tot de volgende.
Later.
Later.